Geliefde gemeente, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte uit nummer 14, de versen 22 en 23, en uit Matthäus 4, het zevende vers. In nummer 14, vers 22 en 23, spreekt het woord van de Heere aldus: want al de mannen die gezien hebben mijn heerlijkheid en mijn tekenen, die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en mij nu 10 maal verzocht hebben, en mijn stem niet zijn gehoorzaam geweest, zo zij het land, het welk ik aan hun vader gezworen heb, zien zullen. Ja, geen van die mij gederfd hebben, zullen dat zien. En in Matthäus 4, vers 7 spreekt het woord van de Heere: Jezus zeide tot hem, tot de duivel: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Tot zover. Wij letten op wegen in de woestijn. Vervolgens op: wat wil ik? In de tweede plaats: wat wil de Satan, de duivel? In de derde plaats: wat wil God? En tenslotte: wat doet Jezus? Wat wil ik? Wat wil de duivel? Wat wil God? En wat doet Jezus? Vorige week hebben wij gehoord van dat brood. Zeg dat deze stenen brood worden. We hebben gehoord hoe het volk, hoe wij het eraf gebracht hebben in de woestijn. En dat er geen vertrouwen was op de levende God, die niet afhankelijk is van een woestijn of van een vruchtbaar veld, maar ook niet van het werk van onze handen, onze broodmakerij. Want hij kan op wonderbaarlijke wijze zelf wegen en middelen geven. En hoe de Satan nou op dat contract, dat was een schuldig volk daar in de woestijn, maar Jezus, de Zoon van God, hoe kan hij daar zo verkeren? In zulk een afmattende en afbrekende honger, zegt dat deze steen brood wordt. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het oog op God gericht. Ik heb tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En hij heeft de duivel weerstaan. En hij heeft zo in de openbaarheid, al waren er geen mensen bij, zijn heerlijk ambt in de aanvang en in de strijd met de duivel heeft hij zijn ambt bevestigd als onze grote profeet, enige hoge priester en enige eeuwige koning. En zo kon dat ambtswerk nu verder gaan tegenover Adam, die in de hof genomen heeft, gegeten heeft van de boom van de kennis van goed en van kwaad. Ik laat dat nu hierbij. We gaan nu een ogenblik letten op die volgende verzoeking. U hebt horen lezen uit nummer 14. Als u dat een beetje hebt mogen horen en daarna luisteren, dan heb je gemerkt hoe ons in dat boek getekend wordt. Het heet eigenlijk ook voor de Joden dit boek in de woestijn. Maar hoe dit hoofdstuk vol is van murmurering, tegenspreek, God verzoeken. Ze staan aan de grenzen van het land. De verspieders, die hebben hun boodschap doorgebracht, voorgebracht. 10 zeggen, het wordt niks, reuzen, sterke steden, noem maar op. 2 hebben gezegd, Jozua en Caleb, nee, laat jullie toch niet verontrusten. Ze zijn brood voor ons, hun schaduw is van hen geweken, ze zijn bang. God is met ons, God heeft het beloofd, hij heeft het toegezegd. Maar ze willen niet luisteren. Ze willen hun hoofd opwerpen en terug naar Egypte. Naar de slavernij. Naar de gevangenis. Naar de ellende waarin ze verkeerd hebben. Wat is een mens? Wat is in hem te prijzen? Als een hond naar zijn uitbraaksel, zo willen ze terug. En in hun gedachten, ja in hun gedachten zien ze de vleespotten. Ze zien al dat heerlijks wat daar in Egypte dan was. En ze vergeten hoe ze in de ellende schreeuwden om uitkomst. Ze willen zelfs doden met stenen. Die zich niet bij hen aansluiten. Jozua, Caleb, Mozes, Aaron, weg met die lui. Die lui bedriegen ons. Die mensen voeren ons naar de afgrond, in de dood. Die laten ons afslachten door de reuzen, daar in het land. Gebeurt niet, omdat de heerlijkheid van de Heere verscheen. En dat Mozes, dat blijkt uit een ander boek van Mozes, 40 dagen voor het aangezicht van de Heere, net als op de berg, gestaan heeft. Als een soort middelaar tussen God en het volk. En de Heere heeft zich laten verbidden, vooral om het laatste argument. Dat Mozes aanbrengt. Het eerste noemt de Heer niet zo. Dat die Egyptenaren zullen zeggen, nou dat is ook een mooie God. Hij heeft het volk uitgeleid, maar hij kan ze niet in het land brengen. Daar gaat de Heer niet op in. Maar als Mozes zegt, u hebt toch zelf gezegd dat u barmhartig bent. En langmoedig en groot van goede tierenrijk, vergevende de ongerechtigheid en de overtredingen. Dan, daar nog bijvoegende, we zoeken de ongerechtigheid van de vader aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dat is ook waar. Maar vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk. Naar de grootheid van uw goede tierenheid. En gelijk gij ze aan dit volk van Egypteland af tot hiertoe vergeven hebt. En de Heer zei, ik heb het vergeven. Maar de gevolgen van het kwaad zullen niet uitblijven. De aarde zal vol worden van de heerlijkheid Gods. Daar zal God wel voor zorgen. Voor een schare uit alle geslacht, tong en taal, die niemand tellen kan. De aarde zal ook vol zijn van de heerlijkheid Gods, als Hij met zijn strenge tucht de mensenkinderen bezoekt. Daar zal God zelf voor zorgen. Maar die mannen, al die mannen, dat is een heel volk, die mijn heerlijkheid gezien en mijn hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb. Wat een ernst van God om zo te spreken. God haalt het erbij. Wat hij allemaal gedaan had, ze omringende met zijn zorg. Altijd weer verdragende, hoewel ook straffende, maar geen volleinding makende met dat ongehoorzame en boze volk. God confronteert ze met zijn liefde en met zijn zorg. Ze hebben erin gedeeld. Ze hebben geleefd onder de wolkkolom en de vuurkolom. Ze hebben gegeten van het manna. Ze hebben gedronken uit de steenrots. Ze hebben zijn Pascha gevierd. Het feest van de voorbijganger en van de uittocht. Al die mannen die dat allemaal hebben gezien in de woestijn en mij nu 10 maal verzocht hebben. Of dat je dat nu letterlijk moet nemen, dan zou je dat uit moeten zoeken zoals de rabbijnen dat hebben gedaan. Maar ik denk dat het een spreekwijze is. Een aanduidende, een volheid 10. Zoals wij ook zulke soort uitdrukkingen kennen. Als je zegt, nou dat is nou voor de 10e keer. Of dat is nou voor de 100ste keer. Hou je nou niet op? Je moet dat zo rekenen. Dat God bedoelt. Is er geen alle reden om te zeggen, de maat is vol? 10 maal, het houdt maar niet op. Dat weerspannig overtreden, dat uitdagen van God. Dat uitdagen, het is een uitdaging geweest, telkens ook God. Als het ware, uit zijn heilige woning lokken. Het is een gemeen spel. Het is iets vreselijks, dat verzoeken van de Heere God. Want het is het redeneren van de mens. Nou, als die dan God is, dan moet hij ook maar zus. Dan moet hij ook maar zo. Desnoods gebruikt een mens dat woord, misbruiken dan, om zijn eigen zin en wil door te drijven. Verzocht, dat is verzoeken. God kan niet verzocht worden met het kwaad. Wij zijn verzoekers. Niet dat wij God tot zonde brengen uiteraard, nee, dat is onze zonde. Het verzoeken van de Heere God, doe eens wat. En God zegt, al die mannen die daar mee gedaan hebben, en dat waren ze op een enkeling allemaal, die zullen het land dat ik met ede onder ede aan Abraham beloofd heb, dat zullen ze niet zien. Ze komen er niet in. Dat wil uiteraard niet zeggen dat al die mensen door het eeuwig oordeel van God voor eeuwig verloren zijn. Maar het wil tenminste wel dit zeggen. Zo het richtsnoer van mijn recht de regeling niet kan baten, zo zal ik ze bezoeken met de roede en bittere tegenheen. Dat wel. Want de Heer is geen ledig aanschouwen. Die man Gods, die zo gepleit heeft voor dat volk, werd hij zelf niet door één ogenblik van ongehoorzaamheid buitengesloten dat hij dat land niet in is gegaan, dat land Kanaan, gelukkig voor hem. Maar ik geef daar alleen maar mee aan de ernst waarmee de Heer hier spreekt en ook
de bitterheid van ons weerspannig overtreden. Ze komen er niet in. Het zijn uitdagers, verzoekers. O, wat wil ik? Wat is nou de wil van een mens? Een mens wil het gelijk aan zijn kant hebben. De mens wil het horen zoals de mensen het zeggen en zoals de mensen dat uitmaken om hem heen. Wat iedereen doet, wat iedereen zegt, zoals iedereen het opvat, zo wil ik het ook opvatten. Wat bedoel ik daar nou mee? Ik bedoel dit, dat het ons eigen is, onze verdorven wil, om op een bepaalde manier de Bijbel, het woord van God, uit te leggen. En om er die kant, die draai aan te geven, dat het wel waar lijkt, en dat iedereen zo spreekt en het ermee eens is, maar dat het toch niet waar is, dat het eerder een verzoeken, een uitdagen van God is. Dat wil ik. Als iedereen zegt, bijvoorbeeld, ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten en zijn zaad zoekende brood. Dan spreekt hij uit de Bijbel. Dan vergeet niet, als je dan zelf nog te eten hebt. En dat gebeurde in de afgelopen oorlog. En een andere broeder en zuster liggen met zulke opgezwollen lichamen in hun bedje te sterven van de honger. Dat ook waar is. Dat die rechtvaardige ook niet omkomt in de ellende en in de ongunst van God. Kijk, ik bedoel dit. Wij zijn in onze wil, in ons uiten, in ons denken, mensen die het voor elkaar willen hebben. Wij willen het kloppend hebben. En we vergeten dan dat wij bezig zijn terecht, of ten onrechte, meestal ten onrechte, om het kloppend te maken. Als het niet overeenkomt met hoe het gaat of wie ik ben, dan pas ik iets aan of ik trek een woord uit de schrift, uit zijn verband. In de dagen van de Heer Jezus werden er bijvoorbeeld allerlei theologieën. Het waren ook die schriftgeleerden en die fariseeën en die wetgeleerden. Dat waren mensen die zeiden, zus en zo. Zo is het. Tot de vader is en onze vader hebben dit gezegd en onze vader hebben dat gezegd. Maar dan komt Jezus. De mensen zijn het over het algemeen er wel mee eens. Anders zouden ze niet naar de kerk, naar de synagoge gaan. Maar dan komt de Heer Jezus en die zegt opeens anders. Die zegt, ja, jullie hebben gehoord in de kerk. Jullie hebben gehoord, er is tot de oude gezegd, zo en zo. Maar ik zeg u, en er komt er nog wat achter. En dat niet maar één keer, maar verschillende keren kom je dat tegen. Dat Jezus in de bergreden zulke uitdrukkingen doet. Ik heb gehoord wat gezegd is, uw broeder zult geliefd hebben, uw vijand zult gehaat. Maar ik zeg u, hebt uw vijand lief. Je hebt gehoord dat gezegd is, oog om oog en tand om tand. Is dat dan niet goed? Ja, dat is goed. Dat was een periode in Israël waarbij dat rechtsgeding in het midden van het volk lag. Maar Jezus wil zeggen, als jullie gevoelens gevoed worden door wraak, door eigen recht of eigen rechter te zijn? Dat nee, ik zeg u. Wat wil ik? Kijk, begrijp je wat ik bedoel? Ik hoop dat het een klein beetje mag overkomen. Dat die wil van mij zo ontzettend gevaarlijk is, zo verkeerd is. Ik kan het schoon gelijk denken te hebben, omdat ik spreek namens en met zoveel die hetzelfde zeggen of die er ook dit of dat, en dat ik toch fout ben. En dan is dat in gewone dingen misschien niet zo erg. Ach. Maar nou gaat het over het woord van God, zoals de duivel, die duivelse geest in de beginnen al gezegd heeft, is het ook dat God gezegd heeft. Hij draait het dan nog om. Ik bedoel, hij zei precies het tegenovergestelde, als wat God gezegd heeft. Hij deed het net voorkomen alsof God zo bekrompen en zo gierig was, dat ze alleen maar van dat ene boompje mochten eten. En dat is net andersom. Maar die Satan, die komt ook uit een eng, als een engel des lichts, om ons in die strik te houden, vast te houden. Omdat hij weet dat God het veracht, dat ik zijn woord misbruik, dat ik zijn woord aanwend om mijn verkeerde wil te dekken. Dat is afschuwelijk voor God. Dat is iets van valse profetie of valse uitleg. Daarom dat ontzaglijke, daar gaat Jezus nu op de tinnen van de tempel, het dak van de tempelgebouwen. Of bijgebouwen, dat doet verder niet de zaken. Adam viel en Eva toen ze met een leugen werden geconfronteerd. Maar er werd wel gespeeld met het woord van God door de duivel. Maar nou komt hij op een andere manier. Je proeft het godsdienstig karakter. Tempel. Het tempelgebouw. Daar wordt Jezus op verplaatst. En dan zegt die Satan: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf neer. Er is toch geschreven in Psalm 91. We hebben het ook gezongen. Hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen stoot. En daar heeft hij gelijk in. Die tekst is waar. Die tekst is waar. Maar ik, mensenkind, ik ben een leugenaar. De duivel, wat hij wil, is dat ik zijn woord ten onrechte exploiteer. Om zo de boosheid en de toorn van God over mij te brengen. Daarom wil die duivel mijn verdorven wil steunen. Die wil het er maar op wagen om God als het ware uit te dagen. Om God ergens toe te dwingen tot een of ander ingrijpen. Kijk, als het in Psalm 91 gaat over die door God beschermde, die op God hoopt, die zijn vertrouwen en verwachting op de Heere stelt, maar die aan alle kanten geweldig wordt aangerand en fel geprangd wordt. En die nochtans als die beminde des Heeren al zijn toevlucht zoekt bij de levende God. Dan in dat licht zegt de Heere God tegen zulk een kind van hem: ik laat je niet vallen. Ik laat je niet los. Ik volg je op al je wegen. Al zou je in de diepste afgrond dreigen te vallen, of vallen, ik zal mijn engelen gebieden. Ze zullen u op de handen dragen. Omdat je me zeer bemint, je zult je voet aan geen steen stoten. Dat is de situatie van Psalm 91. Dat zijn de omstandigheden zoals ze getekend worden van dat kind van God, van die zoon van God, mag je wel zeggen. Maar nou het gemeene. Psalm 91 is een belofte van de levende God. Maar wat de duivel hier wil is, en dat doen wij ook, heel vaak, daar is de wereld en de kerk ook vol van. Misschien de kerk vaak wel het meest. Dat is dat woord naar je toe trekken, dat woord verkeerd uitleggen en toepassen, en dan God uitdagen. De Heere God uitdagen om dat te doen. En dat wil God niet. Wat wil God? Dat niet. Dat wil God niet. Daar is zijn woord te heilig voor. Daar is zijn dienst te heilig voor. Daar is hij zelf te heilig voor. Om zich door dat nietig mensenkind te laten uitlokken en uitdagen tot een ingrijpen. En dan zie je daar nou, wij hebben God op het hoofd misdaan. Wij zijn zijn straffen waardig om al het uitdagen in de woestijn. Als God nou zus is, waarom dan dit? Als God nou zo, als het dan waar is, en nog erger, we worden geconfronteerd met opstandigheid, met woede. Zie je het? Proef je daarin dat goddeloze, dat de mens zo ver gaat, dat hij tenslotte zegt, nou als hij dan God is, of als hij dan, dan moet hij dat ook maar. Of er staat in de Bijbel dit en dat, nou als dat niet waar is, dan is er geen God. De kerk, Jezus staat er als het ware bovenop, op de kerk. Maar hij staat daar als vertegenwoordiger van een verloren volk. Een schuldig volk. Een volk dat niet alleen op aarde een plaats heeft verbeurd, maar een volk dat geen recht heeft om ooit een plaatsje in te nemen voor zijn aangezicht. In de nieuwe hemel of op de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Een mens verbeurd, verzondigd. Hij staat daar als die tweede Adam, dat hoofd van een zoveel beter verbond. Eerst heeft de Satan, indien gij Gods zoon zegt, Jezus heeft geantwoord met het woord. Zie nu de sluwheid van de duivel. Nou komt hij met het woord. Hij zegt, werp u zelf eens nederwaarts. Want er staat geschreven, de engelen die zullen u wel bewaren. God is dat verplicht. Hij heeft het gezegd. God is die God die toch beloofd heeft dat hij voor zijn gunstgenoot, voor zijn beminde zal instaan. Dan kun je het ook wel doen. U vertrouwt toch op het woord? Of vertrouwen u niet op het woord soms? Zegt het woord u dan niets? Jezus van Nazareth. Ben je toch heimelijk bang dat het niet vervuld zal worden? Zeg eens eerlijk, wat denk je nou als je hier afspringt? Leef je dan of sterf je? Val je te pletter? Zeg nou eens eerlijk. Zo kunnen mensen praten. Duivelen praten. Wij. Voel je die uiterst beklemmende sfeer daarboven op de tempel? Geloof je nou of geloof je niet? Durf je eigen aan God over te geven of niet? Je hebt het woord aan je kant. De engelen die zullen je dragen. Maar dan ook doen. Dan ook laten zien dat je een echte gelovige bent. Dat je echt in Gods gunst staat. Dat je zijn beminde zoon bent. Dan laten zien. Praten is praten. Maar de praktijk. Doe het nou eens. Spring er eens af. Nou probeert hij Jezus in zijn persoonlijke identiteit. Probeert hij als het ware, ik hoop dat je het aanvoelt, probeert hij dat vergif op zo'n sluwe wijze hem in te brengen. Hij zegt niet, verzoek God nou eens. Daag God nou eens uit. Nee. Hij daagt Jezus uit zogenaamd om een blijk te geven dat hij wel op God vertrouwt en dat hij wel gelooft. Kijk maar, spring maar. Ik spring al. Kijk maar dat ik een God heb. En dat ik zijn kind ben. En dat zijn engelen, zijn dienaren rondom mij zijn om mij te dragen. Wat ligt dat voor de hand, geliefde gemeente, om dat te doen? Wat zijn wij toch zo, hè, om te zeggen. Nou, gaat hij dan? Nou, dit, nou dat. Iedereen die is er toch mee eens, die zegt, ja, ja, dat vind ik nou, dat is nou echt, daar heb ik nou respect voor. Die durft wat aan. Die durft wat aan, die man of die vrouw. Maar wat doet Jezus dan? Jezus, die gaat terug naar de schrift. Jezus zegt, er is wederom geschreven. Hij zegt niet, het staat niet in de Bijbel. Dat kon hij niet zeggen. Het staat wel in de Bijbel. Van die engelen. En je voet daar geen steen stoot. Het staat wel degelijk in de Bijbel. Daarom zegt Jezus niet, dat het niet in de Bijbel zou staan. Hij zegt, maar er staat ook dat geschreven. Ook dat. Wederom is er geschreven. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Verzoeken. Niet uitdagen. Je zult geen proef van zijn vertrouwen in die zin neem, van een proef van zijn almacht, van zijn trouw, op die manier niet nemen. Dat is juist de zonde van dat woestijnvolk. Dat is de zonde van ons mensen. Dat was ook de zonde van Adam, het uitdagen van God. De duivel is zo stom nog niet. God weet het wel. God is een beetje jaloers. God kan het niet hebben dat jullie net zoveel weten als hij. Of dat je hetzelfde zou kunnen als dat hij kan. Daar gaat hij aan het werk. De sluwer, zoals die nog aan het werk is. En dan, zie je de mens, dan zie je ons gaan. God zegt dit. Wij zeggen dat. God zegt, ik zal het doen. Wij zeggen, nee, bestaat niet, kan niet. Het is zo. En zo zie je die mens, dat woestijnvolk, die geest zie je inworstelen tegen God in. Verloren. God beproefd, in de verkeerde zin, hebben we God beproefd uitgedaan. Ik heb aan dit volk dat mij vergat, een lange tijd verdriet gehad. Ik heb gezegd, ze zijn een wederspannig volk. Altijd dwalen zij met hun hart achter mij weg. Jezus, daar staat hij, ook als waarachtig mens. Laat nou eens zien dat u het beter, u hebt wel geloof, hè? U hebt wel vertrouwen op God, hè? U wilt het met het woord doen. U staat wel achter de Bijbel. Het is uw heilige schrift. U hebt horen roepen, hè? Gij zijt mijn lieve zoon, in u heb ik mijn welbehaag. Wat is er nou aangenamer voor uw vader dan u eens te helpen? Het is toch uw vader? Spring. En Adam deed het. En ik deed het. En wij deden het. En hij doet en deed het niet. Hij zei, dat is God verzoeken. Dat is God verzoeken. Dat geldt niet, Satan. Ik wil mijn vader niet uitdagen. Dan ben ik zijn kind niet meer. Ik wil mijn vader niet nodeloos dwingen om iets te doen. Ik wil nog verder gaan. Als Jezus springt, dan valt hij ook te pletter. Dan stort hemel en aarde in. Als Jezus het echt doet, is het afgelopen. Er is er geen engel om hem op te vangen. Want daarom is hij de geliefde zoon. Omdat hij vaders knecht is. En omdat hij zijn wil heeft gedaan. En wil doen. Omdat hij die heilige wet in het midden van zijn ingewand draagt. Daarom denk ik, hemel en aarde zijn in spanning en in huivering. Als daar op dit moment springt hij. Dan staat de hel open. Voor ons allemaal. Dan is het radicaal verloren. Voor dat stelletje uitdagers. Dat ellendige woestijnvolk. Maar hij springt niet. Hij werpt zich niet naar beneden. Hij struikelt niet. Als die grote borg en middelaar niet voor zichzelf, maar voor een schuldig volk, wijst hij het af. Met de zuiverheid van het woord. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken, niet beproeven, niet uitdagen. Wat een blijdschap. Nou zie je aan de ene kant niet anders dan zwarte schuld bij dat woestijnvolk. Je ziet telkens dat bewust en onbewust uitdagen van God. het zoeken van de ondergang. Desnoods onder het motto, och als God besloten heeft dit of dat, dan zal het wel gebeuren of niet gebeuren. Hoe diep ligt het in het mensenhart verankerd, dat kwaad. En uit de midden van die schuldige staat die Heer Jezus en die schudt zijn hoofd en zegt nee, dat doe ik niet. Dat kan ik niet doen en dat wil ik niet doen. En zo redt hij die woestijnmensen, zo redt hij die ellendigen die alles verzondigd en verbeurd hebben. Wat een onuitsprekelijke genade. Wij zijn in het begin in de hof van Eden van God afgegaan. Hij in de woestijn hoort naar God. Daagt hem niet uit. En brengt alzo een eeuwige gerechtigheid aan. Voor wat verloren is in zichzelf. Tegelijkertijd is daar ook in dat woord de vermaning. Ja. Om Christus wil, uit die dierbare Christus, mijn zoon, mijn dochter, wees gewaarschuwd. Want het kan niet. Het kan niet. Hij heeft die weg gewandeld, zondeloos. Wij zijn gevallen, is waar. Maar, die dierbare zaligmaker heeft niet alleen verzoend, maar ook verworven. Zijn heilige geest. Die uitgestort heeft in de harten. Opdat wij niet zouden doorgaan in het uitdagen. Dagen van God. Maar dat wij leren zouden. Geef mij, o Heer, goede zin en wetenschap. Der dwaze waan ontvloden. Want is zulk hoog spel. Dat uitdagen van God. Voor ieder die zichzelf voor het aangezicht van de Heere mag zien en zeggen, hier zit u. Voor een ieder die moet getuigen. Ik heb die God op het hoogst misdaan. Ik ben van heils vooraf gegaan. Mag ik zeggen, zie toch op hem. Waar gij viel, bleef hij staan. Waar u het erop waagde, ondanks de verkeerde motieven en gedachten, hij waagde het niet. Hij wil in de dingen van zijn vader zijn, en daar wil hij geen enkel nodeloos beroep doen. Op Gods voorzienig bestel, op zijn beloofde hulp, hij voelt, het is vervloekt. Zo heeft Jezus Christus nu voor ellendigen de hel toegesloten. Zo heeft hij de hemel geopend. Zo roept hij ons nog toe. Zie op mij, alle gij einde der aarde en wordt behouden. Zo ontspringt de ruimte. Voor die nameloos ongelukkige en schuldige mensen, kinderen, die zo gespeeld hebben met de ernst van het woord, met de betekenis van het woord, met God, die dachten hem te kunnen gebruiken voor alles en nog wat. Zo is er uitkomst. Midden in de dood. Want Jezus heeft het gezegd. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Ge zult op hem de trouw met uw ganse hart, maar niet hem uitlokken en uitdagen. Want daar heeft hij een gruwel van. Hij is God en geen mens. O geliefde gemeente, de Heere heilige het aan onze hart. En geef ons de kennis van hem. Die zulks uit eeuwige ontferming wilde doen. Waar wij faalden. En ons de eeuwige ondergang waardig maakten. Amen.